Ik had ernaar verlangd om jullie weer te zien. Ja. Er hoeft geen applaus, maar ik had, mijn hart was hier. En de Heer heeft het zo gemaakt dat het ook kan vanavond. En zoals het nu lijkt, gaat het heel goed. Dus alle gebeden zijn bijzonder beantwoord, vind ik. En de vele kaarten die ik uit Slieder heb gekregen, ik weet niet eens meer allemaal precies van wie, maar die hebben ons bemoedigd, we hebben ze stuk voor stuk gelezen. En de Heer gedankt voor de vele goede wensen en teksten en opmerkingen die gemaakt zijn. En de Heer heeft inderdaad een wonder voor u. Het leek even heel, heel moeilijk. Voor mezelf, voor Henny en voor de kinderen ook. Maar het is wonderbaarlijk goed gegaan. Ik las vandaag in de krant dat mevrouw Clinton, de minister van Buitenlandse Zaken, wanneer ik ongeveer precies dezelfde dingen heeft meegemaakt. Zo'n soort bloedprop. Het is geen hersenbloeding, maar het is een bloeding bij de hersenen. Dat is wat anders dan een hersenbloeding. Daarom werd ook bijvoorbeeld al gezegd, waarschijnlijk hou je geen restverschijnselen over. Dus dat was eigenlijk vanaf het begin al duidelijk dat er herstel zou zijn. Als die bloeddruk boven de hersenen, onder mijn schedelpan, weg zou zijn, dus operatief weggenomen in mijn geval, dan zou het goed gaan. Ze hebben het eens met medicatie geprobeerd, zoals bij mevrouw Clinton. Dat lukte bij mij niet. Het was te ver heen en het was al te vast. En dat moest dus weggehaald worden operatief. Ik was eventjes van de kaart, een soort coma toestand. Maar de Heer heeft het wel gemaakt. En bemoediging op bemoediging gestapeld. Nou, dan ga ik niet langer over mezelf praten, want daar heb ik al genoeg over gezegd vanavond, ook in een privégesprek. Maar ik wil graag over de Heer Jezus iets vertellen. We hebben het boek Jesaja voor ons. En we zouden al in september begonnen zijn, waren het niet dat. Maar dat is dus niet gebeurd. En ik ga dus nu een beetje inlopen. Zodat we aan het eind zo'n beetje alles hebben gecoverd, zoals dat heet. Dus ik ga iets meer nemen dan op het schema staat, gewoon om tijd in te lopen. Dus ik dacht zelf aan de eerste 8-9 hoofdstukken, maar ik ben bang dat ik dat niet red. U hebt avondpermissie gevraagd allemaal natuurlijk. U kunt blijven tot het bittere einde. Maar dat wordt het omheen met een misschien een beetje te veel van het goede. Het boek Jesaja. Ik ga er eerste stukjes ga ik fragmentarisch bij langs. Omdat het ons gaat over het onderwerp Christus in Jesaja. We willen zo graag zien waar het in het boek Jesaja over de Heer Jezus gaat. Over Christus gaat. Dat is niet zo moeilijk, want er zijn nogal wat teksten in het boek Jesaja te vinden. We werden uitgenodigd vlak voor de kerst om een uitvoering van de Messia mee te maken in Amsterdam. Een beetje luxe allemaal, een beetje top. Maar het was toch wel uniek. En dan sta je perplex van het aantal teksten uit Jesaja in zo'n muziekstuk gestopt. Dat is heel bijzonder. Maar u kent het boek Jesaja misschien uit uw hoofd. Nu hoor ik instemmend gemompel. Dus dat is dus wel zo. Ik dacht het al, het zal zo zijn. Jesaja, hoofdstuk 1. Het visioen van Jesaja, de zoon van Amos, dat hij gezien heeft over Juda, dus over de twee stammen en over Jeruzalem. Niet over de 10 stammen, eventjes voor alle duidelijkheid, maar dat blijkt uit zo'n aanhef. En dat gebeurde in de dagen van Uzzia, die is later melaats geworden. Er is ook een aardbeving geweest in de dagen van Uzzia. Ik weet niet of jullie, sommige dingen kom je ineens tegen in de schrift. Maar Uzzia, Jotam, zijn zoon, en Achas en Hiskia, koningen van Juda. Achas was een goddeloze koning die het helemaal heeft verknald. En Hiskia daarentegen was een vrome koning. Die alles herstelde wat Achas had gesloten. Letterlijk de deuren van het huis van de Heere dicht. Letterlijk het licht gedoofd in de tempel, letterlijk het altaar verplaatst, letterlijk een andere ingang aan het huis van de Heere gemaakt. Niet uit mijn duim, uit de schrift. En ja, uiteindelijk blijft er helemaal niets over. Nou, dat blijkt ook uit de taal van dit boek. Luister, hemel, en neem ter oren aarde. Want de Heere spreekt, ik heb kinderen grootgebracht en doen opgroeien, maar ze zijn tegen mij in opstand gekomen. Achas. Een rund kent zijn bezitter en een ezel de kribbe van zijn eigenaar. Maar Israël heeft geen kennis, mijn volk heeft geen inzicht. Wee het zondige volk, volk van zware ongerechtigheid, nageslacht van kwaaddoeners, kinderen die verderf aanrichten. Ze hebben de Heere verlaten, de heilige van Israël verworpen. Ze zijn vervreemd van achter hem vandaan. Vers 8. De dochter van Sion is overgebleven als een hutje in een wijngaard. Als een nachthutje op een komkommerveld, als een belegerde stad. Eigenlijk wordt hiermee gezegd, weet je wat er nog is? Als restant, na al die prachtige dingen, heel klein hutje. Heel klein schuilplekje nog. Maar dat is het dan. Daar kom ik later op terug, want het komt in Jesaja 4 ook weer terug. En als de Heere van de legermachten, zegt vers 9, ons niet een gering aantal ontkomenen had overgelaten, nou, dan waren we als Sodom en als Gomorra geworden. Hoor het woord van de Heere, leiders van Sodom. Zo wordt Jeruzalem dus nu genoemd. Neem de wet van onze God ter oren, volk van Gomorra. Zo wordt het volk van Jeruzalem dus nu aangesproken, volk van Gomorra. Waartoe dienen mij uw vele offers? Ik heb genoeg van de brandoffers van rammen. Met andere woorden, jullie hebben wel een dienst, een soort vormendienst. Jullie offeren. Maar een andere tekst uit de Bijbel zegt, ik kan het getier van uw liederen niet meer aanhoren. Zover komt het, kwam het. Vers 16. Was u en reinig u, doe uw slechte daden weg van voor mijn ogen. 18. Kom, laten we samen een rechtszaak voeren, zegt de Heere. Nou, dat durfden ze niet. Deden ze het maar. En de Heere zegt, al waren u zonder als scharlaken. Dan moet je nagaan dat de rechter dan ineens hele andere taal uitspreekt. Al waren u zonder als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Als u gewillig bent en luistert, zult gij het goede van het land eten. Maar als u weigert en ongehoorzaam bent, zult u voor het zwaard vallen. Hoofdstuk 2. Het zal in het laatste van de dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan. De berg van het huis des Heere is de berg Moria, waarop het huis van de Heere is gebouwd. De tempelberg, zo noemen wij die vandaag. En die berg zal zijn als de hoogste van alle bergen. En dat hij verheven zal worden boven de heuvels en dat alle heidenvolken er naartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen, kom laten we opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen en we zullen zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. Ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Het is even slikken als meneer Assad in de Syrië dit zou lezen. Oorlog voeren zullen ze niet meer leren. Huis van Jacob, kom, laten wij wandelen in het licht van de Heer. Maar u hebt uw volk verlaten, huis van Jacob. Hun land is vol van zilver en goud en er komt geen einde aan hun schatten. Vers 10. En dan ga ik 3 keer lezen eigenlijk. Ga de rotskloof in, verberg u in het stof uit angst voor de Heere en vanwege de glorie van zijn majesteit. Het is een soort refrein, vers 18, 19. Dan zullen zij de grotten van de rotsen binnengaan in de holen in de grond uit angst voor de Heere en vanwege de glorie van zijn majesteit. Vers 21, dan zullen zij de spleten in de rotsen binnengaan en de kloven in de rotsen uit angst voor de Heere en vanwege de glorie van zijn majesteit. Nu stop ik even, ik ga straks verder lezen. Het eerste stuk is een soort overzicht van de situatie die op dat moment daar in Jeruzalem te vinden was. En Jesaja mag dat doen. Dat is niet zo'n hoopgevende taak eigenlijk. Dat is heel moeilijk. Om de vinger bij de zere plek te leggen is niet zo makkelijk. Sommige mensen vinden zichzelf heel moedig dat ze van alles durven zeggen. Nu, dat valt zwaar tegen. Als je echt dingen moet zeggen namens de Heere hoe het echt zit, dan is dat niet zo eenvoudig. Een profeet is in zijn eigen land niet geëerd. Die uitdrukking komt ergens vandaan. En dat betekent dat als een profeet echt zegt waar het op staat, dat hij dan niet geëerd wordt. De meeste profeten zijn omgekomen. En de Heer Jezus zegt zelfs, het komt niet om dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem. Zo van, dat hebben ze met de vaderen, dat hebben ze met de vorige profeten gedaan, dat blijven ze gewoon doen. En zelfs Zacharia, met zijn prachtig stukje Bijbelboek, u hebt het ooit een keer gelezen, die is omgekomen tussen het altaar en het tempelhuis. Er is van alles gebeurd. Het is niet voor niets dat ze de Heer Jezus willen arresteren in de tempel. En het is ook niet voor niets dat de Heer Jezus, die daar in de tempel handel dreven, eruit wilde gaan gooien. Met een stukje touw van de zweep of nou ja, hoe dan ook, zoiets. Het is niet zo makkelijk om profeet te zijn. Soms denk je dat het een erebaan is. Nu, dat is het niet. Echt niet. Als je namens de Heere ergens naartoe gestuurd wordt, is dat geen erebaan. Dat is een last. Zo wordt het ook genoemd. Een last. Iets wat zwaar op je nek drukt. Wat je helemaal niet zo gemakkelijk afgaat. Jesaja had zo'n last. En een geweldige boodschap met prachtige dingen. Maar het merkwaardige van Jesaja is, en daarom wordt hij wel eens de evangelist van het Oude Testament genoemd, dat hij naast de oordelende woorden ook de bijzonder bemoedigende woorden mocht spreken. Ik ken geen profeet in het Oude Testament die meer over de toekomstige Messias, de toekomstige heerlijkheid, de toekomstige zegen heeft gesproken dan Jesaja. Zijn naam, Jesaja, dat is al een prachtig, het heil van de Heere. Hij heeft zijn naam mee, zou je zeggen. Het heil, de behoudenis van Jahwe. Hij is getrouwd geweest, heeft voor zover we weten 2 kinderen gehad. En die beide kinderen hebben namen gekregen die te maken hebben met de toestand, met de situatie daar in die tijd. Ik weet niet, daar lezen we er makkelijk overheen, maar dat zijn hele moeilijke woorden. In het Hebreeuws nog steeds in onze Bijbel, het is niet vertaald. Maar er staat wel een betekenis bij. De ene die heette dat er een overblijfsel zal zijn. Zijn oudste. En de tweede heette dat er spoedig roof en een haastige buit zal zijn. Jesaja komt met zijn 2 kinderen ergens op bezoek waar ze hem niet kennen. En noemt dan, gaat hij die kinderen even voorstellen. Spoedig roof, haastig buit. Nou ja, zo, nou als je nou toch zo heet, heb je geen leukere boodschap voor ons? Nee. Maar toch, een overblijfsel zal behouden worden. Ik weet niet of die jongens zich opgelaten hebben gevoeld met zo'n naam, dat kan ik me een beetje indenken. Mijn opa heette Dato en ik heette dus ook zo. En mijn zoon heb ik ook Jan Dato genoemd. Want Jan was de naam van mijn vader en Dato van mezelf en van mijn opa. Maar toen hij op school kwam, werd net een nieuw soort wasmiddel uitgevonden. Dat heette Dato. Het is nog te koop hoor. Ik heb het nog gezien vorige week in de winkel. Ik let altijd, ik loop koop altijd langs die schappen van, staat het er nog? Ja, het staat er nog. Maar wat ik zeggen wou, hij werd vanaf dat moment Jan Perceel genoemd en vond dat niet leuk. Hij werd daarmee gepest en vanaf dat moment heet hij Jan. Officieel niet, maar zo in de omgang wel. Hij vond dus de naam niet zo leuk. Maar als je nu eens heet van oordeel komt, spoedig buit en haastige roof. Nou ja, dan ga je toch ook naast een andere naam lopen. Jesaja heeft ook in zijn gezin de weerslag van zijn boek gezien. Namelijk oordeel van God en toch herstel. Een overblijfsel, een rest zal behouden worden. Aan tafel. Als je naar bed gaat met elkaar, als je ontbijt met elkaar. Iedere keer die beide lijnen. En dat zijn precies de lijnen die in het hele boek Jesaja terug te vinden zijn. En dan blijkt dat een overblijfsel, een rest, terug zal keren, in de zegen van de Heere zal komen. En dat doet de Heere niet omdat zij zo goed zijn, omdat er toch nog een rest echt goed is. Dat doet de Heere omdat hij zelf gezegd heeft wie hij is. Ik ga het doen. Er komt een rest terug uit Israël. Omdat Israël het zo goed doet, omdat ze vandaag de dag zo vroom zijn, of omdat ze andere dingen voor die... Nee, omdat de Heere iets toegezegd heeft. Dat is het geheim. De zegen ligt echt bij de Heere, de bron van zegen. En dat blijkt ook hier. De Heere zegt, dat offeren van jullie, die hele dienst aan mij, stop daar maar mee. En als ik het met Malachi zeg, ook een profeet, was er maar iemand die de deur dicht deed, die de tempel sloot, zo van stop met jullie gebabbel en gehannes. Het gaat daar over de tempel. En het is niet makkelijk om dat vandaag te zeggen. Als je vandaag rondkijkt in de christenheid, dan denk je ook, wat een gebabbel. En ze hebben het over God, maar gaat het dan wel over God? Gaat het dan wel over God de Vader? Gaat het dan wel over de Heer Jezus, Gods geliefde, de enige die telt en om wie het allemaal gaat? Gaat het wel echt over hem? Mijn antwoord is, ik kan het niet beoordelen. Ik ben ook niet als inspecteur-generaal uitgestuurd om dit allemaal in kaart te brengen. Maar soms heb ik mijn sterke twijfels. Ik heb één keer in de gemeente, waar ik echt verantwoordelijk was, gezegd, we moeten stoppen met deze dingen, we gaan de deur dicht doen. Nou, dat is me niet in dank afgenomen. Ik voelde me toen echt profeet, ik moest het zeggen. En dan krijg je behoorlijk voor je kiezen, dat kan ik u verzekeren. Maar je oordeelt op dat moment over het geweten van anderen die misschien niet zo ver zijn. Maar Jesaja heeft dat continu gehad. Steeds opnieuw. En als je nog een profeet wilt, Jeremia, die werd in de gevangenis gezet en werd in een kuil gelaten en van alles. Ze hebben van alles met hem gedaan. Helemaal niet leuk. Steeds hetzelfde. Maar de Heere zegt, jullie situatie is helder. En Jesaja heeft dat geschetst. En wat er van jullie over is, een niemandalletje. Eigenlijk niks. En dan zegt de Heere, kom dan bij mij. Laten we dan eens een keer eerlijk daarover praten. Laten we samen een rechtszaak voeren. Kom dan eens. Laten de echte motieven echt boven water komen. En de Heere laat onmiddellijk weten, dan gaat het voor jullie heel anders worden. Want jullie gaan mij zien niet als de oordelende, reinigende, oordelen en de brandende God van eeuwigheid. Maar jullie gaan mij zien als degene die het goed met jullie voor heeft. Ik wil jullie zonde wegwassen. Ik wil ze wegdoen. Ik wil reiniging. Ik wil jullie het geweldige, zegenrijke gebied gaan geven. Als u gewillig bent en naar mij luistert, zult gij het goede van het land eten. Dat lazen we samen. Een prachtige uitdrukking. Dus de Heere zegt, kom maar en kom maar voor mijn aangezicht. En dat roep ik ook tegenwoordig wel eens tegen mensen die misschien wat moeite hebben met bepaalde dingen van God. Nou, ga dan eens naar de Heere God. Bespreek dit dan eens met hem. Leg hem dit nu eens voor. Wees eens eerlijk en leg alles open voor hem. Dan is het niet degene die een oorvijg uitdeelt. Dan blijkt hij iemand te zijn die zegt, Als je gelooft in de Heer Jezus, dan ben je gezegend. Een heel andere ontknoping dan je misschien vermoedt. Maar je krijgt wel een bijzondere zegen mee. Dat is wat hier staat. En bovendien, zegt de Heer, jullie denken wel dat het helemaal over is en dat het uit is en dat het nog een klein hutje is. Maar uiteindelijk zal ik in dit land een geweldige zegen brengen. Al die volkeren waar jullie bang voor zijn, waar jullie rekening mee willen houden, die komen een keer naar Jeruzalem en gaan knielen, gaan buigen daar. Ze zullen daar allemaal komen op de berg van het huis des Heren. En het zal daar staan als een banier. Dat zal een geweldige zegen zijn. Vele volken zullen gaan en zeggen, kom, laten we opgaan naar de berg van de Heren. Naar het huis van de God van Jacob. Het lijkt er nog niet op. Politiek gezien is dit heel ver weg. Want Israël komt steeds meer alleen te staan. Ze komen echt in de verdrukking. Ze zitten echt klem. Op alle mogelijke manieren. Iedereen trekt zich een beetje terug van Israël. Maar er komt een tijd dat ze daar allemaal naartoe gaan. Staat hier. En in die tijd geen oorlog meer. Zwaarden worden omgesmeed tot ploegscharen. En vuurwerkpijlen worden gebruikt om het offer aan te steken. Sorry hoor, dat ontvalt me zomaar. Om aan te geven dat alle prut van ons en van mensen allemaal bedenken, totaal omgebogen wordt. Echt, het gaat om de Heer Jezus. Er staat ook een tekst in de Bijbel voor alle compleetheid, dat het omgekeerde gebeurt. In Joël 3, daar staat dat zij ploegscharen moeten omsmeden tot zwaarden. Precies om een keer. Er zijn ook momenten dat de Heer zegt, en nu is de strijd. Dus dat voorbeeld van zwaarden omsmeden tot ploegscharen komt ook omgekeerd voor in Joël 3, vers 10. Heb ik erbij geschreven in mijn Bijbel. Niet mijn geheugen, maar een goede pen. Dan heb je het contrast. En dan zegt de Heer tot drie keer toe tegen dit volk, er is eigenlijk voor jullie maar één oplossing. Ga de rotskloof in. En daar wil ik eigenlijk mijn inleidingen mee beginnen. Vanwege de majesteit en de glorie van hemzelf. Vanwege de glorie van zijn majesteit. En vanwege de glorie van zijn majesteit. Het is alsof er een refrein klinkt. Ga de rotskloof in. Het zou u niet verbazen als ik zeg dat u even bij Mozes kunt gaan kijken. Bij mij is een plaats op de rots. En Mozes is in een rotskloof geplaatst toen de glorie en de majesteit van de Heere voorbij trokken. Hij heeft het gezien en gevoeld. En hij heeft daar gestaan. Eeuwen later heeft Elia op dezelfde plek, daar ben ik zelf van overtuigd, maar misschien denkt u dat het net 100 meter andere kant was, zou kunnen. Maar ik denk dat het dezelfde rotskloof is geweest, waar hij een enorme orkaanachtige kracht heeft gevoeld, aardbeving heeft gevoeld, vuur heeft gevoeld, en daarna het zuizen van een zachte koelte. Totaal anders. En wie is nu die rotskloof? Gelukkig is er een lied ergens in de bundel opwekken, hij is die rots. De steenrots nu was Christus. En bij hem kun je schuilen. Lieve broeder en zuster, als u dan toch ergens veiligheid in wilt zoeken in dit nieuwe jaar, net begonnen, nou zoek het dan bij hem. Hij is de enige bron van zegen. Hij is de enige bron van veiligheid, van genade. Hij is die rotskloof. En die rotskloof is de Heer Jezus. Ga die rotskloof in. Ga naar binnen. Vanwege zijn majesteit en glorie. Want als je zo voor Gods aangezicht zou verschijnen, zo kennis zou moeten maken met zijn glorie en met zijn majesteit, wie zou bestaan? Niemand. Niemand blijft over. Ze zullen allemaal omkomen. Dat heeft Mozes echt ervaren. Hoe kan ik de glorie van God zien? Hoe kan iemand de glorie van God zien? Hoe kan iemand God zien en leven? Dat is ondenkbaar. Toch is er een plaats om te schuilen. Israël wordt opgeroepen, ga de rotskloof in. Je zou vandaag ook willen roepen in Den Haag en in Brussel en ook in Londen en Parijs en in Washington. Ga de rotskloof in. Het is eigenlijk wat Psalm 2 zegt. Je moet de Heer Jezus hebben. Kust de Zoon, opdat hij niet toorne. Je moet hem hebben. We hebben ongelooflijk veel gepraat gehad over politieke partijen en over programma's en over wat er allemaal niet goed en wel goed zou gaan. En niemand komt met de oplossing aan. Nou, goedkoop. Stuur maar een mailtje naar meneer Rutte, meneer Mark Rutte. En zeg maar dat er een oplossing is. Ga de rotskloof in. En citeer Psalm 2, kust de Zoon, omdat hij niet toorne. Want wie kan bestaan voor de majesteit en de glorie van God? God is een verterend vuur. Wie kan daar bestaan? Niemand. En de enigen die overeind kunnen blijven zijn, zij die schuilen in hem. Die in hem geborgen zijn. In de rotskloof zijn, waardoor ze veilig zijn voor de majesteit en de glorie. Want die majesteit van God, de glorie van God, heeft hem, onze Heer Jezus, op het kruis geraakt. Is daar geweest en hij heeft in die toren van God gestaan, in het vuur van God geproefd. Dit klinkt een beetje prozaïs, een beetje wollig, maar ik bedoel het precies zo zoals ik het zeg. Hij heeft als enige de complete glorie van God ervaren. Want de glorie van God duldt geen kwaad, duldt geen verkeerde gezindheid, kan niet omgaan met verkeerde motieven, kan niets verdragen, totaal niets, vanwege de glorie van zijn majesteit. Nou, dat is wat in hoofdstuk 2 zo schitterend naar voren komt. Dat hoe ook de toestand is, hoe ook de gezindheid is, hoe die hele prut zich ook heeft kunnen ontwikkelen, dat er toch een oplossing is. God is nooit een God zonder een oplossing. In de wereld weten ze eigenlijk geen raad en heeft niemand een oplossing. Er is niemand die weet. Ik heb vaker geciteerd uit Prediker dat er een stad belaagd wordt door een groot koning. Dat in die stad niet zoveel mensen zijn, maar er zit in die stad een oude, arme, wijze man die de stad had kunnen redden, maar niemand vroeg naar hem. Het is een heel, heel bijzonder beeld uit het boek Prediker. Ik dacht hoofdstuk 7. En die arme wijze man is een type van de Heer Jezus, die om jou en om mij, alhoewel hij rijk was, arm is geworden, waardoor wij, de armen, rijk zouden kunnen worden. En deze geweldige zegen wil ik u graag meegeven en echt aan u voorhouden, zodat u in geen enkel opzicht twijfel hebt. U kunt met uw prutten, met uw verkeerdheid, met uw gedrag echt bij God terecht door het geloof in de Heer Jezus. Hij is het die de stad niet alleen kon redden, maar ook heeft willen redden. In hoofdstuk 3 van het boek Jesaja, daar ga ik nu een paar teksten van lezen. Daar vindt u eigenlijk hetzelfde. Vers 5. Het volk zal elkaar in het nauw drijven, man tegen man. En ieder tegen zijn naaste. Jongens zullen de ouderen aanvallen, de geminachte, de geëerde. Ja, iemand zal zijn broer uit het huis van zijn vader vastgrijpen met de woorden: jij hebt nog een mantel, wees leider over ons. En neem deze puinhoop onder je hoede. Dan zal hij op die dag zijn stem verheffen en zeggen: ik kan geen heelmeester zijn. En er is in mijn huis geen brood en geen mantel. Stel mij daarom niet aan als leider van het volk. Want Jeruzalem is gestruikeld en Juda is gevallen. Ze zijn wel op zoek naar een heelmeester. En ze pakken er een. Ze denken, nou, dat is dan een knappe vent. Die moeten we hebben. En ze laten hem een mantel omdoen. En dan is hij heelmeester en leider van het volk. Maar hij, als hij eerlijk is, zegt: dat kan ik helemaal niet. Vandaag worden er mensen ergens vandaag gesleurd en die moeten als heelmeester gaan fungeren. Die moeten als oplosser van problemen iets gaan doen. En als die mensen nu eerlijk zijn, dan zeggen ze: ik kan dat helemaal niet. Dat heb ik helemaal niet. komt niks van terecht, komt niets uit mijn handen. En dan hoort u het in het boek Exodus. Ik, de Heere, ben uw heelmeester. Dit is zo prachtig dat hier het bankroet van het volk van God wordt vastgesteld. Niemand kan hulp bieden, niemand kan iets doen. Niet één is er in staat om dit probleem op te lossen. Wie dan wel? Dat ga ik u vertellen. In hoofdstuk 3, vers 18. Op die dag zal de Heere de mooiste sieraden wegnemen. De enkelringen, de voorhoofdbanden, de maantjes, de oorhangers, de armbanden, de sluiers, de hoofddoeken, de enkelketting. Je zat er nogal wat van die prut toen. Het is geen wonder dat de laadjes bij u vol zitten met die ringen. De enkelkettingjes, gordels, reukflesjes, amuletten, ringen, neusringen. Ja, dat is het toen ook al. Piercing. Feestkleren, de mantels, de omslagdoeken, de tasjes, de handspiegels, de onderkleding, de mutsen, de sluiers. Het is alsof er een enorme opsomming komt aan prularia, zoals dat heet, weet je wel. Dan zal er in plaats van balsamgeur stank zijn. Met andere woorden, al die opsmukdingen, ze werken niet meer. Het omgekeerde, het ruikt echt niet meer zo leuk. Hoofdstuk 4. Op die dag zullen 7 vrouwen 1 man vastgrijpen en zeggen, ons eigen brood zullen we eten. En met onze eigen kleren zullen we ons kleden. We laten ons slechts uw naam mogen dragen. Neem onze smaad weg. Met andere woorden, er waren geen mannen meer. En als er geen mannen waren, was er ook geen nazaad. Was de sociale opvang er ook dus niet. Want kinderen zouden normaliter voor de ouders toch wel enige opvang kunnen brengen. En ze nemen dus zulke maatregelen. Maar nu gaat het om het volgende. Op die dag, dus als het allemaal zo is en alle opsmuk van mensen waardeloos is. Alle make-up door elkaar heen loopt en al die prutjes niets meer doen. Op die dag zal de spruit van de Heere tot een heerlijk sieraad zijn. Aha. In plaats van oorringetjes en dit en sluiertjes en reukflesjes en weet ik veel wat. In plaats daarvan een heel ander soort sieraad. En dat is even slecht. Het ligt een beetje aan de vertaling die je hebt hier. Ik lees het nu voor uit die herziende Statenvertaling. Daar staat het zo. Als u de Statenvertaling leest, dan staat het er ook ongeveer zo. Namelijk dat er een spruit met hoofdletters geschreven, van de Heere, ook met hoofdletters geschreven, van Yahweh, dus een spruit van Yahweh, tot een heerlijk sieraad zal zijn. Maar als u de NBV-vertaling, de nieuwe Bijbelvertaling, leest, dan komt dat woord spruit helemaal niet voor. Dat wat de Heere, ja, wat er aan nieuw groen is, dat is ongeveer hetzelfde. En in de NBG-vertaling is dit ook helemaal wegvertaald. Niets meer van te vinden. En ik ben niet zo kattig om te zeggen dat ik de NBV-vertaling niet zou willen. Ik lees hem aan tafel gewoon de taal van die taal ook te leren kennen. Misschien de taal die de mensen in de straat spreken. Maar als het om mijn studie gaat, dan moet ik durven zeggen, nee, dan moet ik er toch even wat bij stellen. En die studie vereist nu dat u hier gaat lezen in Jesaja 4, vers 2, dat er een spruit die Yahweh zelf is, zal komen. En die zal tot sieraad zijn. Ik herinner me dat we in ander verband wel eens over die 4 uitdrukkingen over een spruit gesproken hebben. Ik hou toevallig van spruitjes, misschien de meeste van ons. Vroeger niet, maar heerlijk. Dat heb je gehad. U moet dus niet aan een soort kool denken op het land. Maar iemand die uitspruit, die tevoorschijn komt. En die als spruit met een hoofdletter en met alle hoofdletters zou komen, is volgens Zacharia 6 een mens die ook priester is. Volgens Zacharia 3, ik ga dus terug van in het Oude Testament, is dat een spruit die ook de knecht is. Volgens Jeremia 23 is die spruit ook koning. En volgens Jesaja 4, vers 2 is die spruit Yahweh zelf. U hebt altijd de moeite gehad met de vraag waarom we 4 evangeliën hebben in het Nieuwe Testament. Nu, u hebt het antwoord. In het Oude Testament was geprofeteerd dat als die komt, die spruit, ja, dan is die koning. Nou, dat is Matthäus. Het evangelie van Matthäus. En als die komt, die spruit, dan is die ook de knecht van de Heer. Dat is Marcus. En als die komt, die spruit, dan is er iemand die mens is, inderdaad, hier geboren is, maar ook priester is, Lucas. En als hij komt, dan blijkt die spruit, die uitspruit, Yahweh zelf te zijn, het evangelie van Johannes. Was bij God en het woord was God. Het heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd en heerlijkheid als van een enige geborene van een vader, vol van genade en van waarheid. De spruit van Yahweh, de spruit die Yahweh zelf is, is tot sieraad. Hij die uitsproot in Bethlehem is niet alleen maar een klein babytje, geboren uit Maria, het was het zaad van de vrouw. Want een vrouw zou zwanger worden, zegt Jesaja 7, en een zoon baren, en je zult hem de naam Immanuel geven, God met ons. Ik kom er misschien eens naartoe vanavond, maar ik wou maar zeggen, dit is allemaal taal die je in dit bijzondere Bijbelboek terugvindt. En die spruit wordt in Jesaja 9, weer een stukje, dan voor volgende keer, een kind is ons geboren. Jazeker, hij is echt geboren in Bethlehem, maar een zoon is ons gegeven, die was er al. Die was al voordat er überhaupt iemand geboren werd. Hij was God. Bij God en was God. De Heer Jezus, de Eeuwige. De spruit die Yahweh zelf is, is zichtbaar geworden. En ik weet niet hoe u verwonderd hebt staan kijken naar wat er gebeurde in Bethlehem, of hoe u de herders hebt horen zeggen, ere zij God, we hebben er vanavond gezongen, dat God in mensen welbehagen heeft. En dat zij mensen van het welbehagen zijn. Dat ze buitengewoon gezegend zijn. Zijn vermakingen, zegt Spreuken 8, waren met de mensenkinderen. Hij zag er naar uit, hij wilde ze graag zien. En hij wilde ze graag zegenen. Wie is die spruit? De Heer Jezus. Christus in Jesaja. Nou, je valt echt midden in het centrum, hoor, in Jesaja 4. De spruit, dat is niet zomaar iemand, dat is niet een soort oplossing, een soort heelmeester. Als je nou toch niemand kunt vinden die dat kan zijn, zoals ik net etaleerde, nou ja, dan pakken we hem toch, weet je wel. Zo is het niet. Ze wilden hem ook meenemen en hem koning maken. Ja, maar ho, zo is het niet. Die spruit die uit zou spruiten, dat zou Yahweh zelf zijn. Dat is de Heere zelf. En het merkwaardige is, dat is ook zo. Ik wil al vooruitlopen, als in Jesaja 6 sprake is van heilig, heilig, heilig is de Heere. En Jesaja die glorie van God ziet met al die serafs die daar het heilig, heilig naar elkaar roepen. Jesaja 6, dan zegt... Zegt Johannes, het evangelie van Johannes in hoofdstuk 12 vers 40, ik heb daar mijn hoofd geleerd. Dit zei Jesaja toen hij de heerlijkheid van de Heer Jezus zag. Dus dat gezicht van Jesaja op een hoge en een verheven troon, toen zei Jesaja dat, omdat hij de Heer Jezus zag. Nou, om die reden wil ik graag profeet zijn. Niet om het applaus, want dat krijg je misschien niet. Maar dit te zien is het mooiste van alles. Dat je hem ziet op de troon en dat serafs om hem heen zijn. Dat serafs het heilig, heilig, heilig roepen en hem zien. En Jesaja van zichzelf zegt, wee mij, want ik ben een man onrein van lippen en woont te midden van een volk dat ook onrein van lippen is. Jesaja zag de Heer Jezus. Je zit dus echt midden in dit thema, Christus in Jesaja. Kijk dan eens naar de spruit van Jahwe. Ik heb mijn best gedaan om in de kersttijd hierover te spreken, ook over Spreuken 8, om te vertellen dat de Heer Jezus niet zomaar iemand is. Het is ook niet het zaad van Jozef, niet het zaad van de man, het zaad van de vrouw. Dat zou de kop van de slang gaan vermorzelen. De bioloog zegt, dit kan niet. De criticus zegt, laat naar je kijken. Het is een fabel natuurlijk, ingegeven door. Ja, daar gaan we. Met de gelovige zegt, ik buig mij voor uw knielen, voor uw kribben, Heer Jezus. Maar ik zie u in uw glorie. Dat hebben de engelen gezegd. Dat hebben de herders begrepen. En dat heeft een wijze uit het oosten ooit gezegd. Ze bogen neer en aanbaden. Ik heb misschien 20 keer geroepen, Heer, dat Bethlehem voor het eerst voorkomt in het boek Genesis. Dat is als Jacob teruggekomen is van Laban met vrouwen en kroost en kudde en zo. Een enorme rijkdom. En dan moet hij van de Heer naar Bethel gaan. Dat had hij beloofd, maar dat had hij niet gedaan. Maar heeft hij dus toen wel gedaan. En dan gaat hij van Bethel naar de, wat we noemen de Westbank, naar de Hebron, waar nu Hebron ligt en zo, waar Abraham ooit gewoond heeft. Daar gaat hij naartoe. En onderweg dus van Bethel, huis, dus tegenwoordig Ramallah, als u dat wilt weten, dat is hetzelfde. En dan gaat hij dus naar Hebron en dan komt hij met zijn hele gezelschap in de buurt van Bethlehem. In Genesis. In de velden van Efrata. Worden daar genoemd. Wat gebeurt er daar? Rachel staat op het punt om een baby te baren. Ze had al een zoon, Jozef, maar er zou nog één komen. En het is ook gebeurd, er is een jongetje geboren. En Rachel heeft in barensweeën, want ze stierf in die bevalling, gezegd, noem hem maar Ben-Oni, zoon van mijn smart. Betekent dat? Ik weet niet of u respect voor Jacob hebt. Maar die zei, nee, niet zoon van mijn smart, Ben-Oni, maar Benjamin, zoon van mijn rechterhand. De eerste keer dat überhaupt iets over Bethlehem in de Bijbel te vinden is, gaat het om een naamsverandering. De zoon van smart wordt de zoon van zijn rechterhand. Ik weet niet of u van Bijbelstudie houdt, maar dit is subliem. Dit is echt, dit is genieten. Kippenvel. Hoe is het mogelijk? En als dan gezegd wordt dat waar het dan het eerst voorkomt, dat is het heel vaak een beetje richting aangevend. Ja, dat is zo. Dat is heel duidelijk. Dit zijn buitengewone dingetjes. Hier vindt u in Jesaja 4 de spruit die Jahwe zelf is. Dat is niet een stukje zegen, een stukje oogst of een stukje bloem of iets van het veld, iets wat gewoon uitspruit, maar dit is iemand. Het gaat daar om iemand. En onze zegen is niet gekoppeld aan iets, maar aan iemand. Onze zegen ligt verankerd in hem, onze Heer Jezus. De spruit die Jahwe zelf is. Natuurlijk is hij ook de koning, dat zal komen. Hij is ook de knecht van de Heer geweest, zal ik een keer uitleggen, in Jesaja. Want die profetieën staan ook in Jesaja. Komen nog, 42, 49, 50, 53. U krijgt nou heel veel over hem te horen in dit bijzondere Bijbelboek. Buitengewone dingen. En hij is ook inderdaad de priester, naar de ordening van Melchizedek. Ook dat is zo. Het is allemaal buitengewoon wat je vindt van de Heer Jezus. Maar nu gaan we even verder lezen. Misschien kunt u het opzoeken. Ik hoop dat die vertaling een beetje meekomt met wat ik nu ga lezen. Hij is ons een sieraad. Dus in plaats van de voetringetjes en de, weet je wat, nou eventjes, hè, dat kleine sprongetje naar 3 vers 18 en 19 en 20 en zo. Hij is onze sieraad. En de vrucht van de aarde is tot trots en luister voor hen in Israël die ontkomen zijn. Dus dat is dus weer die rest. Dan zal het gebeuren, zegt vers 3, dat wie in Sion overgebleven is. Weet u wat? Hoofdstuk 1 vers, zei immers, Sion zal zijn als een nachthutje, als een hutje in een komkommerveld. Maar wie in Sion overgebleven is en wie in Jeruzalem overgelaten is, heilig genoemd zal worden. En ieder die in Jeruzalem ten leven opgeschreven is. Wanneer de Heere de vuilheid van de dochters van Sion afgewassen zal hebben en de vele bloedschuld van Jeruzalem uit het midden ervan weggespoeld zal hebben door die prachtige uitdrukking, door de geest van oordeel en door de geest van uitbranding. En nu opletten. Dan zal de Heere over elke plaats op de berg Sion en over de samenkomsten ervan overdag een wolk scheppen en rook, de Shechina, en 's nachts een schijnsel van vlammend vuur, de Shechina. Ja, over alles wat heerlijk is zal een beschutting zijn. Dan zal een hut dienen tot schaduw overdag tegen de hitte en als toevlucht en schuilplaats tegen de vloed en tegen de regen. Dat kleine hutje, waarvan iedereen zegt, nou, dat is waardeloos. Dat staat op instorten, dat is tijd voor afbraak. Nee, zei de Heer. Als hij komt, die spruit, Jahweh zelf, als hij komt, zal hij tot sieraad zijn. Nu, een beetje voorbeeld. U kunt zich voorstellen hoe dat gaat. Vandaag, als een huwelijksdag nadert, dan is een vrouw meestal gekleed in een hele speciale jurk. En die jurk mag de man natuurlijk niet zien, dat hoort zo. Dat weet je toch wel, maar dan maak ik geen boer uit. Maar het was in de oude tijd anders. Dat probeer ik nu te zeggen. Toen Isaac een vrouw mocht krijgen, toen is de knecht uitgestuurd met een enorme lawine aan kleren en juwelen en weet ik veel, toeters en bellen. En hij heeft uitgepakt, daarbij in het verre huis waar Rebecca woonde. En toen stond ze op een bepaald moment in het nieuw, helemaal in het nieuw, in de tooi van Isaac. En toen Isaac haar zag, later, was hij niet zeg, oh, surprise, was hij nooit gedacht dat zoiets, dat dit jouw jurk zou zijn. Hij dacht, nou, zie je, ze staat al in de tooi van mijzelf. Nog een keer. Als u straks bij de Heer Jezus komt en gekleed bent in het smetteloze wit van een bruiloftskleed, dan zijn het de gerechtigheden van hem. Sta je in de tooi van hem. Als hier nu staat dat zijn sieraad mijn sieraad zal zijn, niet wat ik erbij koop en wat ik erbij heb aan ringetjes en aan frutseltjes en toestandjes, maar dat wat hij zelf is. Hij is mijn sieraad. En dat is nu al zo. Ik hoop dat ik dat kan overbrengen. Als jij nu in gebed gaat en tot God komt, wie ziet God dan? Nou, de Heer Jezus zegt tegen jou en tegen mij in mijn ziekte heel nadrukkelijk opnieuw: de Vader zelf heeft jou lief. En hij zegt daar, ik zeg niet in Johannes 16, ik zeg niet dat ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader zelf heeft jou lief. Kom je aan. Vader, wie ziet de Heer Jezus? Wie ziet de Vader dan? Ziet hij dan jou in je klofje van de 7 januari 2013? Nee. Hij ziet je in de mantel van de gerechtigheid. Hij ziet je in de kleed, of het kleed, of de klederen van het heil. Hij ziet je in de tooi van Christus. Zijn gerechtigheid, wat hij gedaan heeft, wordt jou als een mantel gegeven. Daarin zit je. Je ziet van die oude prut van jou helemaal niets meer. Hè, hè, gelukkig. Iedere keer vragen mensen zich af, hoe zal God dan naar me kijken? Nou, hij kijkt naar je met de ogen van, welkom! Kom, jij gezegende van de Heer. In de tooi van de bruidegom, in de tooi van de spruit die Yahweh zelf is. Nog preciezer, in de tooi van Yahweh zelf. Hoe die is, ik denk dat dat elke verbeelding tart en dat er gewoon geen idee van is. Maar wel dat je er buitengewoon voor staat en dat het op een bijzondere manier gaat gebeuren. Dus dat is mijn sieraad. Hij is mijn sieraad. Hij is ja, mijn uiterlijk. Gelijkvormig aan het beeld van de Heer Jezus. Hoor je het goed? Aan hem gelijkvormig. Er is geen gebrek. En daar zorgt hij zelf voor. Als in Efeze 5 zegt hoe dat dan gaat met man en vrouw. Nou, zoals de Heer Jezus ervoor zorgt dat jij zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebbend straks daar in de hemel zult staan. Maar het gaat hier nog veel verder in Jesaja 4. Want de Heere zal ervoor zorgen dat je daar zo voor staat. Maar op de plaats van de berg Sion en over de samenkomsten daarvan overdag komt een Shechina boven, een wolk boven en 's nachts een schijnsel van vlammend vuur. Ja, over alles wat heerlijk is zal een beschutting zijn. We moeten even iets verder denken dan nu dit moment. U bent nu in Sterk, PC Hoofdlaan nummer 1, gebouw Reelboer. Postcode weet ik niet in mijn hoofd, maar dat zullen ze ook hebben hier. Maar probeer het dus. Het is niet moeilijk. U kunt het pakken als u dat wilt. Ik weet niet of u ooit in Jeruzalem geweest bent, maar iedereen die er geweest is, die heeft een gids gehad, kan niet missen, die gezegd heeft, en nu gaan we vandaag naar de berg Sion. Dat hebben ze gezegd. En u bent misschien gelopen vanaf Gethsemane door het Kidrondal en zo de stad in. Dan kom je eigenlijk vanzelf in het gedeelte Sion terecht. En op de berg Sion zijn op dit moment eigenlijk twee aandachtspunten voor de toerist. Er zijn wel meer hoor, maar deze twee die vallen op en die worden ook altijd benoemd. En dat is de kerk van het Hanengekraai. Ja, een beetje moeilijke taal. Je gaat toch geen kerk noemen kerk van het Hanengekraai? Nee, kom, kom. Maar iedereen begrijpt, dat heeft te maken met Petrus. En voordat de haan kraait, zou hij immers 3 keer zeggen dat hij hem niet kende. Nu, daar is een prachtige locatie voor gemaakt met schitterende mozaïekwerken. Met buitengewone, daar kun je echt van genieten. Ik geniet ervan. Maar er is nog een tweede, ook op de berg Sion. En daar gaat u ook waarschijnlijk allemaal naartoe. Als u daar geweest bent, bent u er ook geweest. En dat is de zogenaamde bovenzaal. Jawel, jawel. Die upper room. Dat is de zaal waarvan de Heer Jezus zegt, en nu moet u opletten. De Heer Jezus zegt in het Marcus Evangelie, waar is mijn eetzaal? Toen hij geboren werd, was er voor hem geen plaats in de herberg. Waar is mijn herberg, letterlijk? Nou, dat wisten zij ook niet zo precies, maar als je dan de stad ingaat, zul je een man zien met een kruik water op zijn hoofd, volg die na en kom. Enfin, u kent die taal wel, want dat heb je vaker gehoord. En daar zult u een toegeruste bovenzaal vinden, van alles voorzien. Daar kwam de Heer Jezus. Toen, daar heeft hij de voeten van Petrus gewassen. Een geest van uitdaging en van oordeel. Denk ik hoor, Jesaja 4. Dat moest weg nog. Het laatste stof moest straf. En daar heeft de Heer Jezus verteld van het huis van de Vader. En daar heeft de Heer Jezus Johannes 17 uitgesproken. Daar heeft hij verteld van de Heilige Geest. Daar heeft hij verteld van vruchtdragen. Daarover straks misschien nog iets. Daar heeft hij bijzondere dingen gezegd. En daar is het avondmaal ingesteld. Daar. Daar zijn ze vandaan gegaan. Ze hebben daar samen de lofzang gezongen. Toen zijn ze naar Gethsemane gegaan. En toen de Heer Jezus gekruist werd, zijn de discipelen teruggekeerd naar deze ruimte. Van een familielid van Johannes, maar dat laat ik nu even los. Dat is allemaal technisch, maar dat is vrij zeker. En daar waren ze toen. En toen de Heer Jezus opstond, op die opstandingsdag, zaten ze daar en hadden ze de deur alvast maar dicht gedaan, maar je weet maar nooit. Uit vrees voor de Joden. En toen kwam de Heer Jezus. Vrede zij u. Het is de hoge priesterlijke zegen met nummer die. Echt. En hij toonde hun zijn handen en zijn zijde. En de discipelen waren blij toen ze de Heer zagen. Daar hebben ze hem gehuldigd. Daar was 8 dagen later weer zo'n bijeenkomst. Nu met Thomas. Daar zijn ze gebleven. Daar is de Heilige Geest uitgestort. Dat was daar. Daar is de zaal bewogen geweest toen ze baden. Daar is van alles gebeurd. Nu even terug naar Jesaja. Dan zal de Heere over elke plaats op de berg Sion en over de samenkomsten ervan. Daar hing de Shechina bij wijze van zo dichtbij dat ze hem konden pakken. Zo bijzonder. De samenkomsten op de berg Sion. Hebt u het een beetje? Ja, dan denkt u, ja, maar ja, dat is zo ver weg. Nou, ik ga u uit de droom helpen, want de Bijbel zegt in de brief van de Hebreeën dat u niet genaderd bent tot de berg Sinaï, want dat levert alleen maar slaven op, maar tot de berg Sion. U, gemeente. U en Sion hebben iets. Niet omdat u een geregelde toerist bent in Jeruzalem, maar omdat de Bijbel zegt dat de plaats waar de Heer Jezus zegt, dit is mijn eetzaal, dit is mijn herberg, hier kan ik zijn en hier ga ik je vertellen over wat er nog komt, over het huis van de Vader. En hier ga ik zeggen, Vader, ik wil dat die vanavond in Sliedrecht zitten, bij mij zijn. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Een samenkomst op de berg Sion, ja, dat hangt bij wijze van de Shechina boven. Dat voel je de aanwezigheid van de Heer. De glorie en de majesteit van Yahweh is daar te voelen. Dat is op de berg Sion gebeurd. En u en ik worden daaronder geschaard in Hebreeën 12. Dat hebben we niet gezocht, maar het is wel zo. Maar het wordt nog completer als u bedenkt dat in Openbaring 14. Als in hoofdstuk 13 van het boek Openbaring het beest uit de zee tevoorschijn komt en het beest uit de aarde tevoorschijn komt en er verschrikkelijke dingen gebeuren en ze niet meer kunnen kopen of niet meer kunnen verkopen tenzij ze dat merkteken van het beest hebben, dat is het eind van hoofdstuk 13, dan is ineens in hoofdstuk 14 en ik zag het lam staan op de berg Sion en met hem die 144.000. Een rest uit Israël, dat hutje uit het boek Daniel, uit het hutje uit het boek Jesaja, staat daar bij hem op de berg Sion. Dan ineens is Israël op de berg Sion. En ze gaan een lied zingen die alleen maar geleerd kan worden. Dat lied kan alleen maar geleerd worden door mensen die daarvoor uitgenodigd zijn. Tot het overblijfsel. Ook Israël heeft zijn zegen straks te danken aan de berg Sion. En hier in Jesaja 4 staat, en er zal een spruit zijn, en de spruit is Yahweh zelf, en die zal uit zijn plaats uitspruiten. En die zal jullie tot sieraad zijn, al je enkelkettingjes en al je putjes van jezelf, weg mee. Hij is je sieraad, en hij zal ervoor zorgen dat daar waar samenkomsten zijn, waar hij is, op die berg Sion, dat is zijn berg, dat zal ook een hut zijn. En dat kleine hutje van Jesaja 1, weet je wel, dat is een heel klein overblijfseltje, een soort hut in een komkommerveld, zo van, dat is allemaal niks meer. Het enige wat er nog is een heel klein schuilplekje. Maar dat zal een hut zijn tot schuilplaats tegen de hitte en overdag. En tot toevlucht en schuilplaats voor iedereen die wil. Wie heeft dat gedaan? Wie heeft gezegd, dat is mijn berg? Wie heeft gezegd, ga naar de stad en dat zal zo gebeuren? Die plek was door de Heer Jezus zelf uitgekozen. Door hem zelf uitgezocht. Bijvoorbeeld, Ze hebben verbaasd gestaan dat ze die man tegenkwamen die precies dat huis binnenging. En daar was een grote zaal en daar stond alles al klaar. Ze hebben zich inderdaad verbaasd. Hoe kan dat allemaal? Nu, dat was voorzegd. Jesaja had het gezegd. Hier. Over wie had Jesaja het? Nou, niet over een toevalligheid van een aantal dingen die dan bij elkaar zouden komen, maar over hem. De heerlijkheid van God, de majesteit van God, de glorie van God zou zo zichtbaar worden. En het is alsof dan in één keer doorgezet wordt naar hoofdstuk 5 van het boek Jesaja. Daar wil ik toch nog een stukje van meenemen. Ik wil graag voor mijn beminde zingen een lied van mijn geliefde over zijn wijngaard. Het lied van de wijngaard. Sleuteltekst is misschien wel vers 7 van hoofdstuk 5. Want de wijngaard van de Heere van de legermachten is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn zijn lievelingsplant. Hij verwachtte goed bestuur, maar het werd bloedbestuur. Hij verwachtte gerechtigheid, maar het werd geschreeuw. Volgens Psalm 80 is er uit Egypte een edele wijnstok genomen. En die is geplant op een goede plek. Uit Egypte op een goede plek. En hier staat die wijngaard, die vruchtbare heuvel, die is omgespit, is gezuiverd van stenen. Een toren erin gebouwd, perskuip. Wat is er nog meer aan mijn wijngaard te doen, wat ik eraan gedaan heb? De Heere wilde een tuin op aarde hebben. Paradijs was verloren gegaan. Ik hoop niet dat ik te veel van de hak op de tak spring, dat het misschien onduidelijk wordt, maar probeer het te pakken. In Hooglied 8 zegt de bruid, mijn wijngaard. Salomo had een wijngaard, maar zij had ook een wijngaard. En die tuin wordt in het boek Hooglied iedere keer bezongen. Stel je nou eens voor dat wij van die wijnplanten zijn, edele wijnstok zijn. En dat de Heere in mij zijn vreugde wil vinden. Want wijn en vreugde horen bij elkaar. Wijn is dat wat het hart van God en mensen vrolijk maakt. Richteren 7, 9, zoiets. Dat wat het hart van God en mensen vrolijk maakt. God zoekt zijn vreugde. Toen in Israël. Hij heeft een hele bos meegenomen. Heeft ze geplant. Heeft er van alles aan gedaan. Heeft de tuin gezuiverd van stenen. Maar er kwam niks uit. En die mannen van Juda, dat was zijn lievelingsplant. Dat is een taal van de herziene Statenvertaling. Mooi hoor. Ik vind het een prachtige uitdrukking. Zo van heel bijzonder. Heel uniek. In diezelfde herziende Statenvertaling wordt de Heer Jezus ook in Spreuken 8 een lievelingszoon genoemd. Lievelingskind genoemd. Ook een beetje intiemer, een beetje meer naar je hart toe. Maar goed, Juda. Maar ze hebben het niet goed gedaan. En toen, wat zei de Heer Jezus op de berg Sion tegen de discipelen? Ik ben de ware wijnstok. Zijn lievelingsplant. Ik wil niet te emotioneel doen, maar dit is heel teer. De Heer Jezus is die lievelingsplant. En jij en ik in hem. Ranken, we zijn niet planten, ranken in hem. Dit is mijn één lievelingsplan. Israël heeft het niet gedaan. Goed bestuur werd verwacht, maar Dat was het niet. Dat ging niet goed. Maar dan de Heer Jezus zelf. Hij heeft zijn vreugde in Israël willen vinden. En dat bleek al in Johannes 2 toen de bruiloft in Kana te horen kreeg. De wijn is op. Het is gebeurd. Het is gedaan. Ziet u hem dan niet zitten op de berg Sion in de avondmaalzaal en zegt: deze beker is de beker van het nieuwe verbond. Hij is die ware wijnstok. En de Vader is de landman. En hij wil zijn vreugde vinden in ons. Want hij vindt zijn vreugde in hem. In hem. Dat zegt de Vader ook. Als de Heer Jezus begint met zijn dienstwerk: dat is mijn geliefde zoon. In wie ik een welbehagen heb. Mijn vreugde vind ik in hem. In wie ik lief heb. Hij vindt zijn vreugde in de Heer Jezus. Nu, lieve broeder en zuster, misschien is het een beetje te veel voor één avond. Maar probeer hoofdstuk 5. Niet het tweede stuk daarvan van wee mij, wee hun, dat neem ik later wel mee. Maar hoofdstuk 5 erbij te betrekken dat de spruit die Yahweh zelf is. Ook met Spreuken 8 lievelingskind is. Ook lievelingsplant is. In wie hij zijn vreugde vindt en die hij graag wil etaleren. De Vader wil zo graag de Heer Jezus etaleren. En u ziet hem hier op elke bladzijde van dit buitengewone Bijbelboek. Jesaja. Ik hoop dat u geniet van Jesaja. Dat u misschien denkt, daar wil ik meer van weten. Nou, luister dan nog een keer. Doe nou Esh alsjeblieft als een rijndier. Sorry dat ik u met een dier vergelijk. Maar een rijndier kon je in elk geval herkennen aan geklote voeten en aan herkauwen. Nou, doe dat dan. Ga dat nog maar een keer. Ik weet het wel dat dat soms te veel is, maar herkauwen betekent dat je het nog een keer moet horen. En als je zelf een poosje ziek geweest bent en er komt iemand naar je toe en je gaat iets zeggen, dan denk je: verdraaid, heb ik dit nooit geweten? Heb ik dit nooit gehoord? Herkauwen. De Heer wil graag met je verder en hij wil je graag vertellen wie hij zelf is. En je kunt je constateren op allerlei prut van beneden en allerlei toestanden in de gemeente. Dat klopt. Dat wordt ook niet beter. Daar geloof ik geen steek van dat het beter wordt. Maar je kunt je ook concentreren op hem. Die spruit van Yahweh. En over de samenkomsten waar hij in het midden is. Nou, dat is de Shechina sowieso. Dat is de heerlijkheid van God ook. Dat is de glorie van God. En hij is die lievelingsplant. Hij is degene die vrucht draagt. En in hem blijven betekent vrucht dragen. En elke rank die geen vrucht draagt, nou, die verdort. Daar komt niks uit, maar in hem blijven. Dat is de opdracht. Dat is het eerste stuk van Jesaja. Een heel bijzonder Bijbelboek voor 2013, denk ik. Amen. Vader, ik wil u danken voor de Heer Jezus. Ik zit eigenlijk nog op een kruk en ik zou wel mijn schoenen uit willen trekken en tegen u willen zeggen: ik voel me onwaardig en ik kan ook niks. Het enige wat ik kan is vertellen van de Heer Jezus, van hem die alles kan. En die in ons, in mij ook werken wil, zodat er iets uitkomt. Niet omdat wij dan kunnen scoren, omdat we dan punten krijgen, omdat we het dan goed doen, maar voor hem. Uiteindelijk worden alle kronen voor hem neergelegd. Alles wat er is aan eer en glorie en wat mensen allemaal gefabriekt hebben, dat wordt voor zijn voeten gelegd. En dan krijgt hij als een enorme lawine aan kronen mee. Hij is dat ook waard. Waardig is het lam. Dank u wel voor de Heer Jezus, Vader. Dank u voor die spruit die Yahweh zelf is. U hebt dat minutieus gevolgd. En Jesaja al ver van tevoren, eeuwen eerder, laten vertellen hoe u erover denkt. Dat heb u ook vanavond laten weten. Dank u wel, Vader, dat er een genezer is. Dank u wel dat er een hut is. Zelfs een hut. Dat de gemeente vandaag een hut mag zijn. Tegen de stortbuien en tegen de hitte. En dat we, ook al is het misschien gering, toch een plekje hebben. Omdat we bij hem zijn. Vader, wat een geweldige zegen als de Heer Jezus zegt, waar 2 of 3 in mijn naam samen zijn, daar ben ik in het midden van hen. Dank u wel, Vader, dat Hij bij ons wil zijn. En als Hij er is, is de wolk der heerlijkheid er ook. En dan is dat kleine getuigenis van ons, dat kleine stukje misschien, een hut, een schuilplaats, een bijzonder oord waar we genieten van de Heer Jezus. Vader, dank u wel voor deze zegen, voor deze avond, voor elkaar. We bidden elkaar uw zegen toe in de naam van onze Heer Jezus. Amen.